Dit is Rauwkost. Een podcast waarin we in gesprek gaan met reclamemakers. Met vallen en opstaan hebben zij flink carrière gemaakt. Maar hoe deden ze dat? En wat kan jij daarvan leren?
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Rauwkost. Mijn naam is Doris, ik ben bestuurslid bij Rauw. En tegenwoordig, zoals je weet, sinds de vorige aflevering doe ik deze podcast niet meer alleen. Maar doe ik dat met mijn bestuursgenootje Miles Momo.
Goedemiddag Doris.
Hoe maakt u het?
Gaat goed. Nog steeds thuiswerkend, maar het gaat lekker.
Ja, want we zitten op dit moment in een, ik wou zeggen relatieve lockdown. Maar het is eigenlijk nog wel gewoon echt een lockdown. De avondklok is nog aanwezig.
Yes.
Kijk, het kan zijn dat je dit nu luistert in 2034. En dat je denkt, oh, hoe zag dat eruit 2021? En dan, nou, lockdown, corona. Rutte heeft nog geen grijs haar.
Toen hadden we nog kantoren.
Inderdaad. Ja, het begrip bar en uitgaan begint al een beetje te verwateren, inderdaad. Maar verder, hoe groot is blauw gas tegen die tijd, denk je?
In 34 was het?
Ja, zoiets.
200 man.
200 man. Nee, en je zit op nu 199, toch?
Of, ja, er is nog eentje.
Ja, dan ben je.
De factuur staat uit.
Ja. Nee, geen idee. Moet je graag.
We zijn hier te gast bij Blauw Gas met Erik Wiese en Erjon Tunter. Voor nu gaan we jullie even neerzetten, Erik en Erjon, om vanuit daar het gesprek te openen. Dus
Let's go.
Yes.
De droom om te kunnen schitteren tijdens de Eredivisie is heel dichtbij. Want Erik speelde vroeger bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. En Erjon bij de Graafschap. En dan is spelen in het eerste elftal denk ik het hoogst haalbare doel. Maar ze kozen uiteindelijk niet voor groen, maar voor blauw gras. En op dat social blauwe gras hebben ze een flinke selectie aan merken samengesteld. Denk aan Bavaria, de hashtag Does Lief campagne, McDonald's en Samsung. Dus dat schitteren tijdens de Eredivisie, dat doen ze dus nu eerder in de rust dan de 2x45 minuten op het veld. Maar die topsportsmentaliteit, die is er zeker nog. En wat kun jij daar als reclametalent van leren? En hoe zorgen Erik en Erjon ervoor dat er een kleedkamersfeer is op de werkvloer? We gaan het vragen aan Erik Wiese en Erjon Tunter.
Ja, Erik, Erjon, welkom. Leuk dat jullie er zijn. De eerste vraag die we altijd stellen aan iedere gast is: kunnen jullie je allereerste werkdag nog herinneren?
Goed, de allereerste. Nou, de dag zelf weet ik niet zo goed. Maar dat was ongetwijfeld in Erik's studentenkamer, denk ik. Erik, of niet?
Ja, nou, ik weet niet. Ja, klopt. Ja, ik weet niet of het de eerste dag is. Maar ik weet dat wij in mijn studentenkamer zaten. Ik aan mijn hele kleine bureautje. En Erjon in een hele grote blauwe stoel van de kringloop.
Mooi.
Met zijn laptopje op schoot. En dan waren we dus samenvattingen aan het schrijven over social media.
Ja.
Waarom we dat deden?
Geen idee.
Niet, maar om onszelf een beetje eens aan te leren.
Dus jullie waren eigenlijk al een soort van thuiswerkers avant la lettre.
Ja, maar wat dat betreft waren we zeer innovatief bezig in die tijd. Ja, helemaal eens.
Maar je twijfelde, Erik, over van ik weet niet of het de eerste dag is. Wat doet je twijfelen?
Nou, ik kan niet echt duidelijk de echte allereerste dag herinneren. Maar ik weet wel de eerste periode als het ware. En ik weet nog precies hoe wij naar de KVK fietsten destijds in Tilburg.
Ja.
Hebben ons ingeschreven als Groengas. Moesten iets ondertekenen, want een communicatiebureau Groengas bestond schijnbaar al. Dus hebben we een krabbeltje gezet. En toen fietsten we daar weg. En toen zeiden we van, joh, weet je, wat een gedoe ook, maar laten ze er gewoon blauw van maken.
Ja.
Dus dan zijn we even teruggegaan en hebben de blauw gas gemaakt.
Maar het is echt dat jullie tijdens de studententijd echt meteen zijn begonnen met het opzetten van blauw gas.
Ja, wij zijn vandaag de dag partners, maar bovenal vrienden. Dus wij hebben elkaar leren kennen in de studiebank in Tilburg.
Welke studie?
Marketing was dat. Ik denk dat wij elkaar in 2009 of zo leren kennen, 2008. Ja, vrienden geworden, veel rare ondernemersideeën gehad. Nou, daar kunnen we nog een losse podcast aan wijden, denk ik. Niet allemaal even succesvol in gedachtegoed. Maar uiteindelijk bureau gestart. En dat deden we tegelijk met onze scriptie.
Ja.
Dus in het begin waren we de scriptie aan het schrijven, onderzoek aan het doen en blauw gas aan het starten. Beetje 50-50. En zo gestart. Vanuit daar gaan bouwen.
Hadden jullie toen eigenlijk al, was er toen al een visie of begon het gewoon meer uit van laten we gewoon wat starten?
Niet. Ja,
totaal niet.
Dat laatste.
Ja, het leuke is ook wel een leuk detail is dat de term een bureau en de bureauwereld kennen. Nou, we wisten helemaal niet dat dat bestond. Dus wij hadden gewoon, ik liep stage bij Spotlife, Kauwgom, en dan heb ik een hypesplan geschreven.
Ja.
Er was alleen nog een Kauwgompagina overgenomen. Er moest dan content voor geproduceerd worden of voor bedacht worden.
Nou, en even voor de jongeren die hypes niet kennen, dat is zeg maar de voorloper van wat Facebook is, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En Eon liep stage bij Heinz. En wij merkten eigenlijk al dat dat soort grote organisaties al geen raad wisten met wat ze überhaupt met social media aan moesten.
Ja.
Dus dachten wij, weet je, we hadden gewoon een social media advies bedrijf beginnen. En eens kijken of we de bakker op de hoek kunnen helpen en dan een leuk zakcentje bij kunnen verdienen. Iedereen verklaarde ons ook voor gek. Hing een A4'tje op onze studentenkamerdeur met directie blauw gras. Elke ochtend zaten we daar weer, soms brak, soms niet. En naast de afgeskierd, waar ik ongeveer in woonde.
Ik heb in Tilburg gestudeerd, ik ken de afgeskierd. Dus dat is best wel, voor mij is dit ineens heel beeldend. Zeg maar. Ja. Maar woonden jullie samen ook of niet?
Nee, we woonden wel dicht bij elkaar, maar niet. Nee, dat was wel heel bond geworden. Nee, we woonden een beetje 500 uit elkaar.
Dus ja,
wel,
precies.
Want stel je voor, je wees te veel van social media. Die dachten van, dit hebben wij wel aan de vingers. En je wilde bakker om de hoek gaan helpen. Ik kan begrijpen dat hij in die tijd nog helemaal niet wist wat hij met social media aan moet. Als je naartoe ging, wat zei je dan?
We vertelden hoe het werkte. En wij wisten dat vanuit eigen gebruik. En wij waren jong en wisten hoe dat werkte. En dat vertelden we dan aan de bakker. En van, of tenminste, de bakker zijn we uiteindelijk naar terecht gekomen. Hoor. Maar dat was het initiële idee. Van zo werkt het platform, dit kun je ermee, interactie. En we hadden een paar slides. We kregen veel werk op basis van de gunfactor meer. Ons verhaal was niet al te sterk, denk ik eigenlijk, in die tijd.
Nee, ik woon boven de apres-ski in Tilburg. Wil je een social media plan?
Ja,
zeg
iedereen
maar.
Zat, we moeten iets met social media, was toen de vraag. Ja. Die tijd leefden we echt. En wij konden iets met social media. Dus dat was het verhaal wat we brachten.
En dat was dus de tijd dat je nog niet eens kon adverteren op Facebook, hè?
Alles was organisch. Dus. Was
allemaal organisch. Ja. En alleen maar die deal-like-win-acties en dat soort zaken. En ik weet wel dat wij ook wel heel veel merken bang maakten. Want vroeger had je aan de Edge Rank. Ja, dat is, weet je,
hoe? Voor, wat?
De Edge Rank. Dat was in de organische tijd. Dat als je, stel je hebt 1000 volgers, fans. En je hebt daar maar 2 mensen reageren maar op je content bijvoorbeeld. Yeah. Dan heb je echt een heel lage procentuele aantal wat reageert op jouw content.
Yeah.
Dus een hele lage Edge Rank score was dat dan. En als je het te vaak had, dan ging Facebook je eigenlijk een soort van uitsluiten. En dan kreeg je heel weinig zichtbaarheid.
Oké,
zo'n score was dat. Ja. En als je S-Rank heel hoog was, dus hoe meer winacties je deed en dat soort onzin eigenlijk, kreeg je dus meer zichtbaarheid. En daar wisten wij altijd onze klanten van het eerste uur, dan gingen we wel eens gewoon opbellen. En dan zeiden we van, we hebben jullie pagina bekeken. Als je zo doorgaat, dan is het zonde van je tijd en geldinvesteringen en zo. Want ja, dit heeft gewoon geen zin. Hè? Dus is je pagina ten dode opgeschreven. Dat is dan wel zo'n beetje verschrikt. En kom maar eens even langs dan.
Twee jongens vanuit de directiekamer.
Een beetje angst in boezemen.
Maar wat was toen, zeg maar, het ding? Hè? Want we praten over 2009, 2010. Ja. Wat was toen het ding? Of misschien 2011 ook nog wel?
Ja, 2011, ja, correct.
Dus oké, 2011. Wat was toen het ding om dus die X-rank?
Edgerank, ja.
Hoogte krijgen.
Ja, interactie. Dus het was dat mensen gingen liken en commenten. Dat was eigenlijk de truc. Dus dat je zoveel mogelijk mensen van je fans ging bereiken. En hoe deed je dat? Ja, zoek de verschillen.
Gewoon interactieve dingetjes eigenlijk.
Als je echt terugdenkt aan oldschool social media bedrijven. Dat was toen hoe het bedreven werd. En dat was een beetje de verkenningsfase, noem ik het maar even.
Het was veel speelser, lijkt me.
Ja, dat is
veel minder serieus.
Dat zijn van die dingen. Nu zie je nog wel eens reageren en deel je verhaal en dit. Dat je denkt, in welk jaar leven we?
Yeah.
Maar dat was toen wat social was. En dat is natuurlijk extreem snel gegaan. Maar dat was destijds wel de methodiek om die Edge Rank lekker op gang te houden. En waardoor mensen dachten, hey, dat merk heeft leuke winacties. Ik ga dat liken, dan krijg ik dat ook. Dan had je pagina's met 2000 mensen. Dat was een totaal andere orde van grootte dan vandaag de dag. Ja. Maar het was puur plat interactiescoren.
En als je nu terugkijkt op die periode, hoe kijk je daar nu op terug?
Op het werkniveau of op hoe wij...
Beide.
Het werkniveau was voor die... Ja, als je het in het licht van vandaag stelt, hoeven we daar met de kennis van nu niet trots op te zijn. Maar destijds was dat wat het was.
Yeah.
Dan ging dat hartstikke goed. We hadden ook snel mooie merken. Dus binnen een jaar hadden we wat mooie FMCG-merken in het portfolio. Dus we deden toen echt wel iets goed. En gewoon als hele vibe eromheen was het natuurlijk een prachtige tijd. Met z'n twee als twee vrienden zo'n bureau starten.
Yeah.
En mikken op de maan. En grote dromen. En ondertussen eigenlijk, als je er eerlijk op terugkijkt, wat aanmodderen.
Ja.
Maar goed, het heeft ons wel gebracht en geholpen tot waar we nu zijn. Dus het was wel een prachtige tijd.
Zo beginnen een beetje de meeste.
Ja.
Want wat was dan de eerste klant of eerste case waar jullie dachten van dit begint wel echt serieus te worden?
Eindelijk. 2 seconden, sorry.
Wil jij je microfoon, als je die kant op praat, wel voor je meer zo?
Ja, top. Misschien kun jij dat trouwens ook doen, hoor. Misschien als je dat voor je makkelijker is.
Ja. Ik denk dat de eerste echte serieuze klant was Pijnenburg.
De ontbijtkoek?
Ontbijtkoek, ja. Oh, ja. Ja, en hun reclamebureau was ook was NS5. Dat zijn nu onze buren.
Oh, ja.
Dus dat was wel leuk. En dat was ook mijn eerste keer dat ik bij hun bureau binnenkwam. En dat we daarmee moesten samenwerken. Ik zat echt al heel bleu gastje. Zat ik daar met de creatieve directeur. Ik weet niet meer wie dat allemaal waren destijds. Maar dat was wel bijzonder. En ja, en ik kwam het dan even vertellen wat we op social media moesten doen. Hè?
Ja.
Het doorvertalen van het ATL-idee en zo. Dat ging een wereld voor je open. Ja, vanuit een bepaalde bravoure.
Gewoon bluff.
Kwamen we er ook wel, kwamen ja. ook gewoon binnen. En dat was en dat was gewoon heel leuk. En ik kwam met de bus. Ik heb nog de bus gepakt hier van het station. Dat is echt een crime om hier te komen.
Ja.
Dat kan me nog wel herinneren toen. En nu ga ik gewoon altijd lekker op fietsen natuurlijk hier.
Ja, ja.
Ja, dat zijn wel mooie herinneringen. En ja, weet je, zo hebben we gewoon heel veel samen meegemaakt.
Jullie zijn met z'n tweeën begonnen.
Ja.
Als je nu kijkt, hè, want Erik, jij bent meer de strategic guy. Jij bent meer een soort managing director. Of misschien ben je gewoon de managing director. Ik weet niet hoe je jezelf graag noemt. Maar.
Was van titels, maar ik voel inderdaad managing director. En hoe wij verdeeld zijn is dat Erik doet de buitenkant, zeggen we altijd.
Dus, ja, ja.
Marketing, nieuwe klanten van presentaties voorzien of proberen binnen te halen of bekendheid in de markt eigenlijk. Positionering, en daar worden we ook om geroemd.
Ja.
En ik doe de binnenkant.
Ja.
Dus operatie en proces en vooral de menselijke maat daarin. Die is mij heilig, die gaat me aan het hart. Daar gaan we het zo volgens mij ook nog over hebben.
Zeker.
Over de cultuur en dus het kantoor, ons clubhuis, om maar even in die termen te blijven.
Leuk,
daar probeer ik dat al. Ja, goede ja. vindingen. Daar is waar ik me druk om maak.
Want dat is dus hoe het nu is. Hè? En jullie zitten nu in een heel groot kantoor naast NS5. Met hoeveel man personeel op dit moment?
We lopen richting de 60.
Ja. Precies. En 10 jaar geleden was dat dus jullie met z'n tweeën.
Ja.
Was toen al die rolverdeling... toen al? Jij buitenkant, Erik, en jij binnenkant, Arjon?
Nou ja, het grappige was dat wij... Dat wij heel complementair zijn. Echt gewoon, dat zeggen ook heel veel mensen om ons heen. Van joh, ik heb nog nooit zo'n complementair duo gezien. Gewoon echt gewoon, waar bij mij stopt, start het bij Eon. En ook gewoon, we hebben wel dezelfde drijfveer. Dus we kunnen echt lezen en schrijven met elkaar. Maar ik vind iets heel anders leuk dan hem. Maar dat wisten wij in het begin totaal niet van elkaar. Het is gewoon echt gewoon puur vanuit een vriendschap. Heel onbezonnen zijn we eigenlijk begonnen met dit avontuur. En toevallig bleek dus, je moet af en toe een beetje geluk hebben. Hè?
Dat het klopte.
In de reis naar... naar iets succesvols als waren. Bleek dus dat we heel complementair waren. Maar in het begin waren we daar helemaal niet bewust van. Dus pas later is dat eigenlijk ontwikkeld. En zijn we dat in gaan zien. En ik heb destijds nog wel eens advertising ingesteld. En ik heb nog wel eens mensen aangestuurd. En daar is Aaron veel beter in. En hij heeft nog wel eens wat postjes verzonnen. En creatief proberen te zijn. En zo.
Ja, je moet ook een beetje aan proeven aan beide. Ja, om het een beetje door te hebben.
Het is ook volwassen worden als het ware in je bureau. En we waren jong toen we begonnen. En zijn we nog steeds. Maar toen natuurlijk helemaal, je ontdekt ook voor jezelf. Wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk en hoe verandert dat?
En wat was dan het kantelpunt dat je doorhad van oké, dit is mijn ding en dit is de ander zijn ding?
Ja, ik denk wel toen het personeel kwam, denk ik. Zou ik het ongeveer moeten plotten. Dat was toen we een jaar of twee bezig waren. Toen kwam ik naar Amsterdam.
Dus 2013 hebben we het dan over.
2014 daar ergens. 2013 denk ik, eind 2013. En daar halen we Dijk als eerste kantoor hier. En dan krijg je personeel en dan dat moet daar een evaluatie mee komen. Of je moet diegene iets uitleggen of er komt een proces. En dat gaat mij heel erg aan het hart. En presenteren extern vind ik leuk. Maar Erik is daar gewoon veel beter in. Dus op een gegeven moment kreeg je daar een split. En dat ontstond denk ik in die tijd.
Ja, klopt.
Als ik er nu terugkijk.
Ja. Want hoe is dat van jullie zijn met z'n tweeën begonnen? Natuurlijk vanaf die bathroom, die kamer. Maar dan komt er op een gegeven moment iemand bij. En dan is op een gegeven moment voor het eerst is het vanaf dat tweetal wat al jaren was, is het opeens een drietal of een viertal, ik weet niet precies. Hoe was dat dan? Want dan ga je op een gegeven moment managen, denk ik. Hoe is dat dan? Hoe is dat gegaan?
Ja, ik denk heel natuurlijk, al denk ik. Ik heb al eens in Tilburg al wel twee stagiaires, dus daar kon ik een beetje mee oefenen. En toen kwam Sylvie, onze eerste medewerkster. En dat was dan hier in Amsterdam. Ja, dat was voor ons niet gek, maar het was een beetje natuurlijk. Je hebt het daar al lang over, van moet er iemand bij of niet? En hoe gaat dat dan? Dus het is niet dat een hele shocking kantelpunt was of zo. Als je terugkijkt in de historie natuurlijk wel, best bijzonder, je eerste medewerker. Of heel bijzonder. Verantwoordelijkheid voor het salaris. En het moet gebeuren dan wel echt dan. Dan word je echt weer een stuk professioneler. Maar ik vond het niet heel spannend eigenlijk. Jij?
Nee, ik merkte ook wel dat het ons energie gaf. Want eigenlijk diep van binnen zijn we later ook wel achtergekomen. Op een gegeven moment ga je jezelf echt ontdekken. En dan doe je een soort sessie daarover. En dan merk je wel van oké, wat drijft mij persoonlijk bijvoorbeeld. Is ik vind het heel leuk om aan iets te bouwen waar we mensen samenbrengen. Waar kruisbestuiving ontstaat. Waar mensen... een podium kunnen pakken of doelen kunnen bereiken of ambities kunnen waarmaken en waar ook borrels plaatsvinden. Gewoon heel veel gezelligheid en reuring is.
Dus cultuur eigenlijk boven werk dan een beetje?
Ja, of niet? Dat ligt, mensen vragen als waarom kan je jezelf tot uiterste dwingen? En waarom kom je elke dag weer uit je bed en kan je zoveel passie en energie in gooien? Heeft daar wel mee te maken. En dat ben je daar dan aan het bouwen. En dan merk je dat. Je merkt dat als er wat teams erbij komen, dat het energie geeft.
En begint te leven.
Maar dan daarvoor, want daarvoor deden het met z'n tweeën goed. Twee stagiaires nog tussendoor, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Jullie zeiden het zelf al, vrienden. Zo zijn we ook begonnen. Hoe is het dan om met z'n tweeën te starten en dan dat punt te hebben dat er dus iemand bij dat ononderbroken duo komt, zeg maar? Dus de vraag is eigenlijk, hoe is het dan om met je beste vriend samen te werken?
Ja.
Dat is vraag 1. En die andere doe ik zo meteen wel. Maar
ja, mooie vraag. Ja, het gaat ons goed af, zoals jullie zien. En het mooie is dat wij heel complementair zijn. Dus we vinden elkaar in drijfveren, maar zijn in gedraging heel anders. En dat telt op tot een heel sterk duo hebben geleerd door de jaren heen.
Dus die advocaat aan tafel is niet, zeg maar, omdat jullie...
Nee, okay. Die is voor het privézaak.
Ah, oké. Okay.
Nee. En ik zie het alleen maar als voordeel, omdat je bent toch makkelijker, denk ik, in dingen uitspreken naar elkaar. En we hebben soms zonder woorden hebben we ook genoeg om te begrijpen wat de ander bedoelt. Dus ik denk dat heel prettig is. En ik heb het, ja, natuurlijk heb je wel eens op zaterdag een verjaardag bij een maat dat je denkt, god, nou daar heb je hem weer. Ja. De hele week al in een hok gezeten.
Maar zoek je dan elkaar bewust niet op dat soort momenten?
Nou, wij kunnen het wel goed uitzetten. Dat hebben we ook wel geleerd door de jaren heen. Dus als wij gaan zaterdag met een aantal mensen verborrelen of een klein gezelschap logischerwijs in verband met de corona. Maar dan gaat het, ja, natuurlijk gaat het even over het werk, omdat we met de vrienden wie we gaan...
Je ontkomt er ook niet aan natuurlijk.
Nee, dat is logisch. Je vraagt elkaar naar je werk, maar het is niet zo dat het dan de hele tijd daarover gaat.
Nee,
wij
precies.
Kunnen prima samen Ajax kijken en zeiken op een gemiste kans of de scheidsrechter voor...
Maar je zei net, je hebt geleerd dat die knop uit te zetten. Is er dan ooit een soort kleine clash ontstaan? Niet in ruzie per se, maar wel dat je merkte van oké, het wordt een beetje too much.
Nou, too much niet. Maar natuurlijk heb je wel eens dat je even zoiets hebt. Ja, de een zit niet lekker in zijn vel. En die chagrijnige gedachte. Ik zit een week niet lekker in mijn vel. Dan denk
het is een relatie toch?
Het is echt een relatie.
Het is echt een huwelijk.
Het is echt een huwelijk.
Nee, maar goed. Je noemde zo specifiek echt letterlijk een knop omzetten.
Nee, je hebt wel eens dat je denkt. Nou ja, laten we dit weekend even niet samen voetbal kijken. Ja, precies. Spreken. Maar het is niet zo dat wij alleen maar... We zijn in mijn ogen wel vrienden boven...
Collega's. Want we maken nu gekscherend grap over een net getrouwd stel. Hebben jullie dan ook wel eens relatietherapie nodig? Ook gekscherend bedoeld. Nee. Maar is er altijd een moment dat je zegt van... het is goed zo en door?
Nou, we kunnen elkaar wel gewoon op dingen wijzen. En wij hoeven ook geen meetings in te plannen om bepaalde dingen te bespreken. Weet je wel? Wij op een natuurlijke wijze komen er heel veel dingen aan licht. En ook gewoon onderhuidse gevoelens kunnen we daarin ook heel makkelijk naar elkaar ventileren. Dat is als business partners best wel prettig. We hebben niet zoveel woorden nodig naar elkaar. En als ik zie dat hij een hele drukke week heeft en er valt iets in het midden soms, een bepaalde opdracht, dan denk ik van, joh, hey, dan pak ik hem even op en dat doe je ook. En op een hele natuurlijke manier gaat dat. En
bij een goede vriend is een blik of een lichaamshouding kan al genoeg zijn om te weten van oké, ik laat hem even of we moeten even iets
in. Je gaat elkaar op een gegeven moment lezen en als in een relatie. Dus als ik een mail stuur waarvan ik misschien denk, ik weet niet wat hij hier precies van vindt. Dan kun je bij wijze van spreken op de tijd van reageren. Als hij snel reageert, denk ik, is het er even kort op en wil even terugbijten, bij wijze van spreken. En als het lang duurt, denk ik, denk er even op. Je leert elkaar helemaal lezen.
Ja, precies.
En daarom denk ik dat het juist een voordeel is dat we vrienden zijn. Of eerst vrienden waren. Of vrienden nog steeds zijn, maar voordat we Blogas begonnen.
Ja.
En
de jonge mensen die nu aan het luisteren zijn. Ja. Stel je voor, er zitten twee... Erik en Erjans in spe aan het luisteren. Twee beste vrienden. Jullie zeggen gewoon gaan. Gewoon met z'n tweeën ondernemen. Gewoon altijd doen.
Ja. Nou, één tip daarin is ook wel gewoon doe het gewoon. Weet je wel, ik hoor zoveel mensen die dan eerst gaan nadenken over een businessplan. Over een idee.
Nee, maar het gaat nu specifiek meer over de chemie, denk ik, toch? Of niet?
Nee, sowieso interessant. Dus stel je voor, je bent met je beste vriend. Je bent daarover inderdaad. Je hebt het wel eens over gehad onder een biertje van... moeten we het niet gewoon doen? Jij zegt gewoon doen, beginnen.
Gewoon KVK inschrijven, stok achter de deur, tijd vrijmaken ervoor.
Maar wat is dan een drempel die jullie al zijn tegengekomen... die zij dan alvast mee kunnen nemen... door juist met een beste vriend of vriendin samen te werken?
Nou, kijk, bij ons is het natuurlijk toevalligerwijs ontstaan... dat we heel complementair zijn.
Ja.
Maar mocht je het vermogen hebben op dat moment... en ook echt heel erg bewust gaan nadenken over businessplannen... dan is het wel heel goed om een goede businesspartner erbij te zoeken. Ja. Die complementair is. Want zoals twee hele creatieve geesten, die kunnen heel, heel goed creatief werk maken. Zijn wellicht niet heel erg goed in het bouwen van een organisatie.
Nee,
het
is belangrijk precies.
Om ook iemand te hebben die waar je kan bouwen op een vlak waar jij niet zo goed in bent. En anderzijds, wat ook heel belangrijk is, dat je moet het elkaar echt gunnen.
Ja, precies.
Echt, we hebben ook wel eens gewoon een gesprek over gehad. Eon is gewoon aan de binnenkant is hij de man. Heeft hij de shine ook. En ik ben aan de buitenkant de aangewezen man. En ik pak daar en dat gunnen we elkaar ook.
Ja, precies.
Dat is niet een soort van onderhuidse gevoel van dat het uit balans is of iets dergelijks. En gunnen, elkaar gunnen is echt onwijs belangrijk.
Oké, want het is nu 2013. Amsterdam, jullie zijn hier aangekomen vanuit de rivieren overgegaan.
Veilige Brabant.
Vol bravoure hier gestart. Hoe gingen de eerste periodes hier in het Amsterdam, waar het ook veel de andere kant van de reclamewereld ook komt. Het pochen, de awards, het showwereld. Je was natuurlijk ook een beetje de bureauwereld. Ik doe het tussen haakjes. Hoe was jullie eerste periode in Amsterdam?
Ja, weergeloos. Heel leuk. Ging echt letterlijk een nieuwe wereld voor ons open. En inderdaad ook naar de prijzenfestivals op een gegeven moment gegaan. En daar ook ons soms wel verbaasd over hoe het daaraan toe ging.
Wat vond je er verbaasd aan dan?
Nou, het is toch wel wat je zegt, want het is toch veel bravoure en veel, dat is Amsterdams, maar ook zeker wel bureauland. En dat zit iets minder in ons. Neem niet weg dat we ons daar thuis voelen. Maar dat was wel een ontdekkingsreis. En het was heel leuk om daar altijd heen te gaan, nog steeds. Samen met een biertje aan de bar en mensen spreken. En soms, is het wat wennen aan de omgeving, noem ik het maar even. Maar we redden ons goed en leuke tijd altijd bij die feestjes, zeker.
Ja. Ik kan me uit eerdere gesprekken met jullie herinneren dat jullie zeiden van ja, we zijn gewoon altijd onszelf gebleven en noemen onszelf ook nuchter in deze wereld. Is dat iets wat jullie in het begin heeft geholpen? Of nog steeds?
Ja, ik denk dat het is belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. En dat voelen klanten, mensen, medewerkers ook wel. En die ontspannen vibe, dat niet dat ego centraal staat, dat is wel denk ik iets typisch blauw gras.
Vind je dat bij heel veel andere bedrijven nog wel is dan? Dat er een één ego is die zeg maar de toko draagt?
Nou, je zou goed veel voorbeelden natuurlijk. En ik denk dat dit is natuurlijk wel een wereld vol egootjes die elkaar heel graag prijzen uitdeelt ook bijvoorbeeld.
Ja, waarschijnlijk luister je.
We doen er ook aan mee. Dus,
ja. You know who you are. Ja.
En de volgende mensen. Nee, maar. Nee, en wij proberen daarin wel gewoon lekker onszelf te blijven. En daarin wel gewoon een duidelijke positie in te nemen. En wat wij terugkrijgen van mensen, onze klanten, is dat wij heel benaderbaar zijn en blijven. En ook voor onze mensen ook altijd heel benaderbaar zijn, ook als personen. En als bureau ook altijd heel benaderbaar naar. Echt onze merken echt helpen.
Want wat typeert dan zeg maar de cultuur van Blauwgras?
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja, nou, dat wordt een lang antwoord. Maar wij achter ons, of achter jullie zien we ook de shirts hangen. En voetbal gaat ons aan het hart. En dat komt omdat wij allebei een topsportverleden hebben.
Ja, bij PEC Zwolle en bij. Oh, het zat net in de. Het zat in de intro, dus je hebt het daar gehoord. Ik, sorry hoor.
PEC Zwolle en Go Ahead, ik de Graafschap. Ja, dat is de jeugd. Dat ligt dus alweer vrij ver achter ons inmiddels. Maar daar hebben wij de lessen van topsport geleerd. En die proberen we ook toe te passen in Blauwgras. Dus die dragen we uit. En dat zoeken we ook in mensen die we aannemen. En dat betekent eigenlijk, of het komt voor ons neer, dat je heel actief bezig bent met je eigen ontwikkeling. Een zelfontwikkeling. Jezelf iedere dag iets beter maken. Ook als je even niet zo zin hebt. Want je wordt wel eens wakker en denkt, nou, dan moet ik weer naar de houthavens. Dat heb ik
herkenbaar.
Zelf ook wel eens.
Herkenbaar.
Maar gewoon de schoenen aan, tas op de rug en gaan. En dat moesten wij vroeger ook. Het regende, het vroor. En toch ging je dat voetbalveld op om weer die oefeningen te doen. Kappen en draaien. En tot in den treuren, totdat je het beheerst. En dus jezelf verbeteren. Eigenlijk dedication aan het bureau, aan de opdracht, aan je eigen ontwikkeling. Maar wel altijd een treetje onder het teambelang. Dus het team gaat echt altijd voor. En veel dolle, succesvolle ploegen hebben vaak plezier onderling. Die ouwehoeren, die komen de bus uit, die dollen met elkaar. Hebben de headphones niet op. Moet je maar eens opletten bij de grote voetbalclubs ook. En die lessen hebben we eigenlijk, of passen we toe in Blauwgras. Dus die waarden zitten erin. En daar zit denk ik een soort zachte schil omheen van samenhorigheid, sterk teamgevoel. Weinig Alpha Diva, waar we het net over hadden. Wat overigens geen waardeoordeel is. Hè. Dat is gewoon niet wie wij zijn, maar niet dat wij beter zijn. Het is gewoon anders.
Maar hoe selecteer je daar dan de mensen op die graag met jullie samen willen werken?
Nou, bij het sollicitatieproces doen we dat deels op onderbuik. Dus het is deels, dat heb je ook als je mensen in het dagelijks leven leert kennen van, hey, dit vind ik een fijn persoon of niet. Dus dat doen we deels op die manier. En daar hebben we goed gevoel bij gekregen inmiddels hoe we dat moeten doen. Maar dat doen we ook op basis van een helder functieprofiel, groeiplannen.
Die dat snap dat ik soort wel. Zaken, nee, ja. Want ik kan me voorstellen dat als je op onderbuikgevoel hanteert vanuit een eigen ervaring in de kleedkamer, dat het heel lastig is om er een meetlat naast te leggen.
Klopt.
Anders dan inderdaad gewoon van ja, dit wil kijk, niet dat dit als nu een soort vete is of zo. Maar ik heb nou een keer met jou koffie gedronken een paar jaar geleden. Omdat ik toen dacht van oh, Blagas, leuk bureau, ik zie me daar wel werken. Uiteindelijk is het bij enkel koffie gebleven. Dat ik me dan. Dan vind ik het altijd lastig om dan te peilen van waar lag dat dan aan? Weet je wel, lag dat dan omdat ik in jullie ogen niet zou passen? Wat kun je dat nog herinneren, dat moment of niet?
Een soort evaluatieformulier.
Ja, zo.
Nee, dat moet ik echt te ver graven. Maar het kan er veel meer zaken liggen dan of iemand wel of niet bij ons past. Ook waar is van andere kandidaten? Hoe is het gewicht in team in bepaalde
sporen? Ja,
doorgroeipaden. Dus dat is een. Het is een keuze met veel variabelen.
Overigens wil ik je er niet ongemakkelijk over maken, want ik zit er totaal niet mee, maar het is prima. Maar
ik zou nog wel even willen inhaken op het topsportcultuur, want je vertelt er heel mooi over. Maar ik ben ook wel benieuwd, topsport, je vertelt, heeft een leuk verschil, maar topsport, als je op het hoogste niveau wil spelen, kan ook hard zijn.
Ja.
En alleen de grote talenten komen door, maar er zijn ook mensen met veel talent die afvallen.
Ja.
Hoort dat ook bij de blauw? Is dat ook gewoon top? Is het je echt topsportcultuur?
Nou, ik denk dat de zachte schil, wat ik de zachte schil noem, die is in topsport veel harder. Die er om die centrale waardes heen staat, of dat ontwikkelen een teamproces. Dus we gaan hier niet met de bottenbel door de organisatie heen en drie kansen op een project en eruit. Maar we zijn wel kritisch bij de voordeur, noem ik het dan maar even, bij het aannemen van mensen. En we kijken hier wel kritisch naar het functioneren van mensen. Alleen het gebeurt met een hele sterke menselijke maat. Dus zoals het in de topsport gaat, selecteren we ook wel eens door, zoals het dan heet. Dus als iemand zich niet sterk genoeg ontwikkelt of niet meer mee kan in het niveau, zijn we daar eerlijk over. Maar wat ik zeg, met een sterke menselijke maat, dus we gaan verbetertrajecten in, mocht het dan toch niet passen. Mochten we toch niet de match zijn, dan helpen we iemand weer naar een andere werkgever. Maar we zijn, dat zit wel in de cultuur. En dat klinkt harder dan het is. Het is niet dat we iedere week mensen, jij wel, jij niet. Zo gaat het echt niet. Gelukkig gebeurt hetzelfde. Maar
waarom is je bureau vies?
Ja, precies.
Ja. Maar ook het proces aan de voorkant vind ik ook nog wel even goed om uit te lichten. Dat het is hetzelfde als jij selectie voor het volgende seizoen gaat samenstellen. Bij wijze van. Dan ga je ook kijken naar de balans in je elftal. He, dan heb je heel veel scorende spitsen, maar heb je ook een paar waterdragers nodig in je elftal bijvoorbeeld. Maar ook de dynamiek op het middenveld. Welk systeem ga je spelen? Wat mist er nog? Wat zijn nou eigenlijk de trends en ontwikkelingen in de markt? He, om het weer terug te vertalen naar wat zien we gebeuren en waar is behoefte aan? En wij bouwen bijvoorbeeld social brands. Maar wat heb je in je team voor skills nodig om dus het social brand anno 2021 te bouwen? En dat verandert ook wel eens. Dus dan, dat betekent ook wel eens dat je opstelling of je tactiek daarin ook verandert. En zo proberen we constant een beetje lenigheid te houden ook aan die voorkant.
Er is dus geen ruimte voor eenzame sterren. Er is dus geen ruimte voor een Ronaldo die hier de show gaat leiden.
Nee, geen ruimte. Kijk, wij spiegelen ons meer aan het Liverpool van vorig jaar. 11 sterren.
Ik ben echt onwijze voetballeek.
24ste. Nee, wij houden meer van een team waarbij we met z'n allen op 3-1 staan. En niet van hij heeft het team gedragen.
Ja, precies.
Dat is minder onze stijl. Nogmaals, dat is niet goed of fout. Ik bedoel, met 1 ster kun je ook kampioen worden. Maar onze stijl is dat we met z'n allen doen.
Als je dat dan bekijkt, die cultuur van blauw gras, dat is natuurlijk intern mega belangrijk. Maar je zei ook al dat met klanten, dus meer naar buiten doen. Kijk jou voor aan, Erik. Ja. In hoeverre bepaalt de cultuur van blauw gras dan de selectie eigenlijk van met welke klanten je wel wil samenwerken en met welke niet?
Ja, dat is iets waar we de laatste tijd wel veel mee bezig zijn. We zeggen redelijk vaak nee de laatste tijd ook. Dat we gewoon wel selectief zijn aan de voorkant ook weer. En soms ook durven afscheid te nemen van klanten waar we geen energie van krijgen. Dat doen we de laatste ook vaak. Hadden we eigenlijk al eerlijk gebied. Hoe zeg het?
Eerlijk gezegd.
Eerlijk gezegd. Hadden dat al veel eerder moeten doen. Maar ook wel ter bescherming van je mensen. En dat is ook wel iets waar we de laatste tijd veel op sturen. Is gewoon energie. En zeker als je in de luxe komt dat je kan kiezen. Dan kiezen we ook wel waar energie zit. En ja, wij doen het aan de hand van het dierenkwadrant. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee.
Dat is wel een heel leuke analogie is dat eigenlijk. Je hebt olifanten. Olifanten zijn groot en lief. Dus ook klanten zijn groot. En daar heb je een hele fijne samenwerking mee. Dus die zijn ook in budget en dat soort zaken groot. Maar dat is ook een hele fijne samenwerking. Je hebt ook boskatten. Boskatten zijn heel vals en heel, maar ook klein. Eigenlijk heb je er niet zoveel. Die ben je liever kwijt. En je hebt ook koala's. Dat zijn eigenlijk hele lieve, maar kleine diertjes. Die probeer je uiteindelijk groter te maken. En we hebben tijgers. En de tijgers zijn heel groot, heel sterk, maar ook een beetje vals.
Mooi.
Dus ook gewoon een soort van onderscheid te maken in van waar stop je nou echt je focus en je aandacht in? En dat is echt absoluut niet alleen maar in de olifanten. Tuurlijk krijg je ook veel aandacht. Maar het is vooral belangrijk om de boskatten eruit te pikken en daar echt een goed gesprek mee te gaan voeren.
Maar wat is dan een reden voor een bedrijf om een boskat te zijn?
Het zit hem vaak dan in de cultuur ook wel van de klant.
Yeah.
En ook dat is niet goed of fout. Alleen dat matcht dan niet per se met die van ons. En dan krijg je, dan praat je op een andere golflengte. Of in ons geval kijkt een klant soms wat hiërarchischer naar ons als bureau. En dat voelen wij ons niet zo fijn bij. Wij werken het liefst gelijkwaardig met klanten. En dus dat maakt dan dat een klant in Erik's dierenmodel.
Ja, ja.
Of kwadrant moet ik
zeggen. Het is niet voor mij hoor. Laat ik het voorop stellen.
Het is wel leuk.
Het geeft heel veel duidelijkheid. En we zijn ook gewoon letterlijk met onze accountenteam gaan kijken. Van, kunnen we een indeling maken? En kunnen we ook daarmee een gesprek openen met bepaalde partijen? Dat als wij een klant als tijger aanmerken. Dat betekent niet dat we zeggen, hey, wat een kutklant. Totaal niet.
Maar moet je hem anders aanpakken?
Het is wel even kijken van, hoe kunnen wij daar ook die samenwerkingen verbeteren?
Ja,
als daar gewoon een bepaalde frictie zit.
Het ligt aan het match, voor de goede orde. Dat kan ook aan ons liggen.
Ja, precies.
Dus kan zijn dat we dan bijvoorbeeld sessies organiseren om die samenwerking te verbeteren.
Want hoe moeilijk is het om afscheid te nemen van een klant? Vinden jullie dat moeilijk of niet?
Ik persoonlijk wel. Omdat we, het is toch omzet en we zijn dankbaar voor al het werk dat we krijgen. Dus ik vind het wel lastig. Maar vaak we doen hetzelfde overigens hoor. Maar als het gebeurt, dan achteraf heb je er vaak wel
een beter gevoel bij.
Ja, en vooral Erik zegt net energie en mensen. En uiteindelijk, teamleden zeggen dan, ik wou het eigenlijk niet zeggen. Want ik snap, het is mijn werk. En er zitten klanten bij die niet zo leuk, lief zijn. Of waar het werk wat minder leuk is om op te maken. Maar ik ben blij dat je het gedaan hebt. Want ik ga met meer plezier naar mijn werk.
Ja.
Ja, en dat uiteindelijk gaat het daarom.
Of wel weer team.
Ik vind het interessant. Jullie hebben het over verschillende vormen van klanten. En ik zie hier onder andere Samsung, Hornbach, McDonald's. Super interessante klanten. Maar ik ben ook wel benieuwd. Je bent tegenwoordig, heeft reclame ook steeds meer een maatschappelijk belang. En hoe kijken jullie met nieuwe klanten of met jullie huidige klanten naar het maatschappelijke belang van het werk dat jullie voor ze maken?
Ja, nog te weinig, denk ik. We krijgen natuurlijk wel vraagstukken op het maatschappelijk belang. Maar ik denk dat we daar nog wel in bredere zin klanten bij kunnen helpen.
Sturen jullie daar ook op, echt richting klanten? Van, jullie willen dit, maar...
Nou, het is in de basis niet per se onze rol. Want de thematiek wordt natuurlijk wel of bij het merk zelf neergezet... of meer bij de lead agency die daarmee komt... Komen wel heel veel thema's voorbij hoor. Zoals duurzaamheid bij Hornbach bijvoorbeeld. We hebben dan Duppen op aanpakken. Een leuke campagne gehad. Over een tweede leven geven aan een troep eigenlijk.
Yeah.
Ja, dat is superleuk om te doen. Maar we zijn er niet proactief. Nog niet proactief mee bezig. Ik weet wel dat we binnen ACE. Met het bouwen van Connected Brands. Is een van de drie grote pijlers. Is de emotionele connectie.
Yeah.
En daar komen ook heel vaak. Daar komt purpose om de hoek kijken. En dat is ook wel echt iets wat we daar echt propageren. Van als wij merken helpen, wat is nou echt je diepe purpose? En hoe ga jij echt een wezenlijk verschil maken in een bepaalde cultuur en leefwereld? En dus dat gesprek wordt op dat level wel
zeker gevoerd.
En daarmee komt het natuurlijk ook wel meer naar ons toe. Dus we zijn er wel van bewust.
Ja, want waarom ik het vraag is eigenlijk gewoon van... wij zijn natuurlijk de brug tussen jong talent en de bureauwereld. In ieder geval de creatieve industrie. En je merkt steeds dat de de groep van jonge creatieven en jong creatief talent is steeds meer bezig met purpose en maatschappelijk belang. Ja. En dat zijn natuurlijk hopelijk jullie toekomstige nieuwe blauwgassers. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk ook een soort van meegroeien, denk ik, met wat de jonge groep wil. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, kijk, het is denk ik wel een maatschappelijke discussie. En uiteindelijk werken wij in dienst van de maatschappij, weet je wel, van bedrijven. En we brengen bedrijven tot leven in de leefwereld van consumenten. En vanuit die context komen wij daar om de hoek kijken. Ik weet niet of een bureau direct verantwoordelijk is voor het agenderen van maatschappelijke thema's, wel binnen de bureauwereld. Dat vind ik wel. Gewoon, er zijn wel bepaalde thema's die gewoon niet echt op de kaart moeten komen.
Waarom niet richting... Ja, ik snap niet dat het jullie verantwoordelijkheid is hoe McDonald's reclames maakt. Maar wel, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment wel een standpunt aanneemt van ja, jongens. Zo, hè? Niet daarin dat McDonald's het slecht doet, dat vooropgesteld. Maar bijvoorbeeld, stel dat het zou gebeuren. Ja. Hebben jullie dan wel dat je denkt, tot hier en niet verder?
Daar hebben wij nooit over nagedacht wat die grens is. En gelukkig hebben we die grens nog nooit hoeven verkennen met een klant. Tenminste niet, ik zit even na te denken, voor mij nog nooit gedaan. Maar er zullen bepaalde zaken zijn waar we niet mee bezig zullen gaan. Propageren van heel ongezond leven, bij wijze van spreken. Of sigaretten of zulke soort zaken. Of gewoon echt uitingen die gewoon te ver gaan. Daar gaan we niet in mee.
Ja, want dat jonge nieuwe talent, dat wat jullie graag natuurlijk verwelkomen bij Blauwgas. Waar zoeken jullie überhaupt talent? Hoe komt talent naar jullie toe of zoeken jullie naar talent? Hoe werkt dat bij Blauwgas?
Ja, talent komt vooral naar ons.
Ja.
We hadden net al Erik de buitenkant en die heeft jarenlang aan de buitenkant gewerkt. Waardoor we inmiddels een heel goed imago hebben in bureauland. En zowel bij klanten als talent. En dus zij vinden ons. Tot nu toe. En ik denk dat wij nog wel een grotere rol kunnen pakken in het vinden van talent. Daar zijn we nog niet, hebben we nog niet alle wegen verkend, denk ik. We zijn met een Great Place to Work traject bezig intern. Dat kennen jullie wellicht. Dat is een soort certificering om de beste werkgever te kunnen zijn. Het beste uit jezelf als werkgever te halen. Een van de domeinen daarin is werven. En die staat nu hoog op de agenda. We ook eens zijn nu best reactief eigenlijk. En dat gaat wel goed. Alleen ik denk als we... Of zijn passief eigenlijk. Als we wat actiever de markt zelf benaderen, kunnen we wel in een wat bredere zin, denk ik, nog talent werven.
Ja, want ik hoorde laatst wel iets interessants. Ik sprak laatst met twee hele interessante dames. Die hadden een eigen platform, begonnen op Instagram. The New Normal heet het. En die waren super enthousiast en creatief en die wilden ook heel graag in de creatieve industrie inkomen. Maar zij zeggen, het enige wat wij zien bij veel bureaus is een hele moeilijke website, een groot gebouw. Dus die zeiden van, het kan ook best wel eng zijn soms. Mm-hmm. Ze zien alleen dat er heel veel mensen werken en zo. Hoe denk je dat we misschien kunnen we het mooie industrie breed kijken. Hoe denken we dat we iets meer actiever kunnen worden en iets toegankelijker kunnen worden voor alle soorten talent? Hoe kijken we daar echt tegenaan?
Goede vraag. Ik denk wel wat je zegt, dat veel bureaus wel de muren wat optrekken, wat groot en log overkomen. Ben ik wel met je eens. Ik vind de branchebrede vraag een lastige. Ja. Als je het goed vindt, betrek ik hem op ons.
Doe dat zeker.
Ik denk dat wij als Blauwgas wel wat benaderbaarder zijn. Maar wellicht met nieuwe ontwikkelingen, zoals naar Clubhouse hadden we het al over, of via nieuwe of andere kanalen, misschien solliciteren via WhatsApp, dat je het gewoon wel echt toegankelijker maakt voor nieuw talent.
Vooral ook het gesprek aangaan, denk ik dan.
Ja.
Om echt te weten wat er speelt. Dat is misschien ook wel een mooie rol die jullie vervullen, denk ik. Of willen vervullen. Of,
ja, zeker.
Hè, dat jullie juist die brugfunctie hebben. Het is ook wel iets wat... Wij komen nu ook wel op een omvang dat dit soort thema's wel op de agenda komen. Weet je, de afgelopen jaren ben je als ondernemer zelf ook nog heel veel in je bedrijf aan het werk. Nu komen we wel ook in de situatie dat we ook veel meer een helikopterview kunnen aannemen.
Van coach naar eigenaar.
Ja, wel. Er komt wel een beetje op neer dat we ook eens wat meer kunnen uitzoomen. En kunnen kijken van oké, maar wat is nou echt ons bestaansrecht? En wat kunnen we echt gaan toevoegen? En dit soort thema's komen dan ook zeker naar voren. En bijvoorbeeld ook jullie stereotypering sessie van afgelopen week of deze week. Als je nu in 2034 luistert.
Toen was het inderdaad 33 jaar geleden. Ja.
Nee, maar dat is ook heel interessant. En goed over na te denken. Om daar ook een rol in te nemen. En ik denk ook wel dat het gesprek aan de voorkant heel belangrijk is. Hè. Het is heel moeilijk om het direct vandaag op te lossen. die denkt dat we zeker vandaag ook wat stappen kunnen nemen. Maar ook juist ook gaan kijken, oké, waar zit nou het probleem? En hoe kunnen we dat vervolgens met elkaar beter maken? En elke dag daar ook weer een stapje beter in worden. Ja. Dus dat is denk ik het gesprek dat
je moet halen. Kijk, als je dan nu, jullie met Blauwgas doen vooral social campagnes, social media campagnes. wat is dan voor jullie tegenwoordig de rol van social media nog in de maatschappij?
Je bedoelt in de maatschappij of je bedoelt meer gewoon...
Ja, oké, campagnes. Jullie, dat.
Nou, kijk, vroeger kregen we letterlijk gewoon de vraag... Hey, ik wil met mijn merk op Facebook. Kunnen jullie content voor ons maken?
Ja, dus echt die interactieve X-bar, weet je. Dat. Ja. Maar dat was 2013, toch?
Ja. Okay, nu merk je dat social media echt ook op de agenda staat bij CMO. Weet je, dat die echt ook bij zijn doelstellingen optelt. Het zorgt ook voor een heel andere vraagstelling. Hè, van hoe kan social media in de totale marketing-communicatiemix een bijdrage leveren aan mijn doelstellingen?
Ja.
Dan heb je een heel ander gesprek. En dan moet je ook gaan... Dat zorgt ook voor... En dat is ook de reden dat wij onder andere de stap met naar Ace hebben gezet. Is dat wij... als je puur en alleen naar social kijkt... Dat is te weinig. Je moet wel weten in welke context social media geplaatst wordt. Dan pas kan je het ergens in kracht zetten. Dus dat is ook belangrijk, dat je weet hoe die context eruit ziet. Hè? Wat voor andere platforms er zijn. Hoe het ecosysteem eruit ziet. En welke plek je daarin neemt. Of dat je heel veel plekken daarin neemt. Of dat je ondersteunend bent. Er zijn heel veel verschillende wegen daarin.
Want wanneer zijn jullie, wanneer waren jullie ook weer toegetreden tot de Ace-groep?
Ja, dat is bijna een jaar geleden.
Dus 1920.
En merken jullie al, en hoeverre merken jullie nu al... Jullie zijn natuurlijk met de binnenkant en de buitenkant bezig. Hoeverre merken jullie al van, dit was echt een goede... Merk je dat het een goede stap was? Of zeg maar,
ja, geweldig.
Hij lacht er ook meteen. Ja, dat is mooi.
Blij gezicht. Ja, eerst wat ik wil...
Ja, nou, wat ik heel leuk vind, is dat... dat eigenlijk alles wat wij van tevoren hadden gehoopt... dat ook daadwerkelijk gebeurt. En ook de discussies en gesprekken die wij nu binnen Blauwgas ook voeren, om het even gewoon puur Blauwgas te betrekken, dat is van een heel ander niveau dan een jaar geleden. Hè. We leren onwijs veel van die kruisbestuiving, hele andere gesprekken.
Maar wat heb je dan geleerd in die jaar tijd dat je dus nu andere gesprekken voert?
Nou ja, qua inhoud natuurlijk, hè, van hoe alles samenwerkt met elkaar en hoe je zorgt dat een owned platform heel goed samenwerkt met de leased platformen, zoals we social media noemen.
Wat de leased platform?
Zo, Facebook is een soort van leased platform. Hè. Het is niet
ja.
van
je. Oh, platform, zo. Ja, okay.
Je leent eigenlijk het platform voor zichtbaarheid.
Ja.
Dus dat is meer een soort van leased constructie die je daar hebt. Ooit zelf verzonnen. Maar snap dat je daar ja. eens moeite hebt.
Iets met boskatten,
ja.
Denk ik.
Ja, 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 ja.
Maar dus gewoon de dynamiek tussen die verschillende uitgangspunten. Media hebben rood gedaan. Maar dus de rol daarin ook en hoe dat samenwerkt. Dat is denk ik één. Maar wat ik ook heel erg merk is de gesprekken die wij intern voeren. Hè. Dat omdat wij op een veel grotere schaal binnen Ace iets aan het organiseren zijn nu. Kan je dat direct ook binnen je bureau kopiëren als het ware. Hè? Dat we met circles werken, met bepaalde thema's om echt tractie te krijgen op bepaalde onderwerpen en thema's. En
dus je kan meer, je ziet meer en je doet meer
ja,
eigenlijk.
Dus dat, ja, dus de leercurve.
Want ik zag net een big, grote big smile. Ik ben ook wel benieuwd.
Ja, kijk, ik ben de binnenkant, hè, zoals we al gezegd hadden. En ja, ik vind het fantastisch om met mensen die in andere bureaus, zoals het onze, bezig zijn met de binnenkant, om te mindpicken en te kijken hoe we elkaar weer kunnen helpen en kunnen stimuleren en bepaalde werkmethodieken uit te werken vanuit Ace. En ja, vooral ook de power en de energie van alle ondernemers aan tafel. Dat is ja,
en elke ondernemer heeft op zijn eigen manier heeft hij het bureau gebouwd. Daar kom je achter dat je denkt dat iedereen het een beetje op dezelfde manier doet. Wij hebben het ook op onze manier gedaan. Dan komt Rogier IJzermans van die het samen Sjors Born of Five natuurlijk groot hebben gemaakt. Die hebben het op een hele andere manier weer gedaan. En Wouter Glazen vanaf Van Glasmans, die heeft het ook weer op een hele andere manier gedaan. En dan merk je ook gewoon dat je als Ace zijn, dan moet je een soort van één beleid gaan kiezen.
Ik
en dan
wel,
vanuit verschillende disciplines, vanuit verschillende filosofieën, kun je het beste pikken. En ja, ons accountteam is nu bezig met bijvoorbeeld een bepaalde structuur inhoudelijk die Wouter heeft neergezet.
Ja, en ik zie gewoon een hele grote tafel vol met vakgekken die gewoon allemaal elkaars brain aan het pikken zijn.
Ja, en vooral, en het mooiste, dat heeft Rogier goed gezien toen hij de plannen uitrolde. Kijk, er zijn natuurlijk meer bureaugroepen in het land of en ook in het buitenland, maar die zijn vaak aan elkaar geregeld op basis van dienstverlening. Wat dus objectief als het ware zou je kunnen zeggen, of als je naar de harde kant kijkt, klopt. Rogier heeft altijd gezegd, nee, we kijken eerst naar de cultuur en de mensen. Natuurlijk moet de dienstverlening ook aansluiten, van bureaus die aansluiten. Maar cultuur staat daarboven. Eigenlijk hoe wij Blauwgas ook benaderen. Eerst de mensen en de cultuur en dan kijken we naar het werk. Waardoor de chemie is echt heel bijzonder als we met z'n allen aan tafel zitten. En dat komt door die culturele klik. We staan zelf in de wedstrijd. En in de praktijk blijkt eigenlijk ook dat we dus allemaal een soort ander specialisme hebben. Vanuit ons hart eigenlijk. Hoe we het bureau gebouwd hebben. En ja, dat is vuurwerk zoals
ze dat altijd zeggen. Beetje in die FIFA-termen dat je dan je dat team met heel veel all-stars, dat je allemaal random goede spelers op losse posities bij elkaar zet. Dat gevoel krijg ik dan een beetje.
Ik zit tussen echt als de grootste leek tussen drie grote voetbalfanaten in. Zo voel ik me zo een beetje de oudste. Maar wat ik dus nou wel benieuwd naar ben, je zegt hè, door de toetreding tot Ace zijn jullie ook naar next level gegaan. Het bureau wordt groter, de markt wordt groter, alles wordt groter. Als je dan kijkt naar social media, hè, het landschap waar jullie heel erg in opereren, wordt ook groter, misschien complexer, niet zozeer ingewikkelder, maar wel, je moet continu op de hoogte blijven. Hoe zorgen jullie ervoor nou eigenlijk dat met zo'n groot construct, wat dus nu Ace heet, waar Blauwgas onderdeel van is, nog steeds zo goed op de hoogte is van die complexe, ingewikkelde social media wereld?
Nou, ten eerste heeft dat te maken met je mindset. Gewoon van, wij zijn altijd al types geweest die stilstand is achteruitgang. Dus wij houden alleen maar van vernieuwing, verbetering, versnelling. Dat is die topsport mindset. Dat je elke dag wil je jezelf weer beter maken. Ik had bijvoorbeeld vroeger een slecht rechterbeen. Ik ging een half uurtje eerder naar buiten om gewoon constant met mijn rechterbeen een latje te schieten. Weet je, dat soort dingen. Dus constant proberen te verbeteren en te vernieuwen en te versnellen.
Maar houden jullie bijvoorbeeld de TikToks? Kunnen jullie het bijhouden? Lukt dat?
Ja, wel. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een heel team. We zijn natuurlijk niet met z'n tweeën. Nee. Dus wij hebben wel een soort van systemen intern ingebouwd. We hebben de weekupdate aan het einde van de week. Op vrijdag dan worden alle zaken benoemd die nieuw zijn en trending zijn. Elke dag worden de trending topics gedeeld om daar te kijken of we daar iets mee kunnen. En omdat wij een soort van vernieuwende mindset hebben en ook de mensen selecteren op die culturele waarden, zit er een bepaalde energie op vernieuwing en versnelling en dat soort zaken in. Dus ja, als dan een clubhuis bijvoorbeeld om de hoek komt kijken, ja, dan zijn er ook bureaus die eerst heel lang gaan nadenken over een concept van oké, waar gaan we het over hebben?
Ja, precies.
Wij denken gewoon, joh, weet je, wij vertrouwen gewoon op onszelf en dat we wat te vertellen hebben en zo. Nou, is het gewoon letterlijk gewoon oké, ik heb letterlijk gewoon een appje aangemaakt. Mago, Gijs, op maandag, we gaan deze week even een leuke sessie doen. Nou, top, wanneer gaan we doen? Ja, donderdag, ja, is goed man. Nou, 17:30, ja. Oké, top. Sessie aangemaakt en dan pas gaan we kijken van dan moet je me natuurlijk nog wel voorbereiden.
Ja.
Maar we kunnen erop vertrouwen dat dat ook lukt. Omdat wij wel een beetje inmiddels na bijna 10 jaar wel snappen hoe de wereld werkt. Van social.
Ja? Ja, wel een mooie vraag. Ik hoor toetreden tot Ace eigenlijk gewoon vanaf de studentenkamer begonnen. Over de rivier heen gekomen. Amsterdam, awards, het gaat goed. Ik hoor heel veel dingen die heel erg goed gaan. Ik ben toch wel even benieuwd. Dat vind ik altijd een hele interessante vraag. Vooral aan bureaubasis van terugkijkend op wat jullie hebben gedaan. Zijn er ook beslissingen waar jullie achteraf spijt van hebben? Of hebben jullie, of als jullie terugkijken, zijn er dingen waar je denkt van dat hadden we echt anders moeten doen?
Spijt niet.
Nee.
Maar we zijn echt zoveel dingen. We zijn best wel koppig geweest altijd. En dat was altijd ook wel. We hebben heel lang geroepen. Wij zijn vernieuwers. Gewoon, we zien het zelfs een beetje als de vernieuwers. En wij gaan niet de gebaande paden volgen. Maar we doen het op onze eigen manier.
En dat was in 2013 zeker toen je dat zei.
Ja, die tijd. Ja. Dus dan kwamen we van de markt op. En mensen die vonden een beetje tegendraads. En dat bracht ons ook heel veel. Alleen, ik denk dat op heel veel vlakken dat heel goed werkt. Maar als je gewoon kijkt naar hoe je organisatie inricht. Hoe je je processen inricht. Hoe je structuur inricht. Hoe je finance beheert met allerlei rekenmoduletjes en dingetjes en zo. Hoe je dus gewoon zorgt voor een gezonde huishouding van je finance. Dat soort dingen. Zijn gewoon een paar basisbeginselen. Dan kun je heel veel leren van de gevestigde orde. En ja, gewoon van, wij hebben op een gegeven moment hebben we een raad van advies ingesteld. Dus onder andere Ivo Roefzin en Mark Oosterhout. Aard, en dat soort types, ja, en zo. Alain Sink en zo. Hele leuke mensen. En op dat moment is gewoon, die hebben heel veel kunnen bijdragen aan die hele sterke basis. Dus hadden we dat maar eerder gedaan. Weet je, dat
ja, maar daar waren jullie te koppig voor.
Ja, goed, dat, ja, het is een beetje van dat soort vlakken. Kijk, ik geloof heel erg in het nieuwe paden bewandelen. Op dat vlak eventjes niet. En de tweede.
Wat we eerder hadden moeten doen is wat harder misschien in mensen door investeren. En op senioriteit. Dus meer, we zijn best wel met jonge mensen begonnen. En ja, je hebt gewoon senioriteit nodig, ervaring, om ook weer die lessen mee te nemen uit hun eerdere carrière. Dus dat hadden we ook moeten doen.
Terwijl ik juist nu het idee heb dat de jongerenpool groter is dan de seniorenpool.
Ja, is ook groter, maar om als bureau slagen te maken en volwassener te worden en je klanten stabieler te voorzien, een hoger basisniveau te halen in je werk, heb je gewoon ervaren mensen nodig. Dat hebben wij in het begin niet gedaan. Maar wat Erik zegt, spijt niet. Want toen dachten we dat dat de beste keuze was. En zo kijken we altijd terug op keuzes. Toen dachten we dat dat het beste was. En dan ja, achteraf hadden ze, achteraf weet je precies hoe het gemoeten had. Dus
daar kom ik sneller in kracht. Kijk, wij hebben heel lang, omdat we een heel junior team hadden met z'n allen, hebben wij heel lang ook moeten bijspringen en zo, waar misschien helemaal niet onze kracht lag. Ik ben helemaal geen accountman bijvoorbeeld, maar ik ben wel heel veel met klanten bezig geweest, ook om constant dat niveau te challengen. Ik denk als wij gewoon heel snel al in het begin gewoon een hele senioren accountpersoon hadden aangenomen, dan hadden we al veel sneller stappen kunnen maken. We komen veel meer in onze kracht.
Ja, maar had je misschien niet dat jeugdige gochme gehad wat je dan nu weer hebt gehad, weet je wel? Dus misschien
misschien de keerzijde. Ja, daar zit wel iets in. Ja.
En meer dedication vanuit die accountmanager die nu senior is, maar wel bij jullie als junior begonnen is waarschijnlijk.
Ja. De rest was nog maar één.
Zeker. Ja, dat zou kunnen. Ja. Zo heeft alles heeft twee kanten hoor. Maar ik denk dat daar hadden we een iets betere balans in kunnen vinden. Ja.
Ik wil wel gaan afronden. Dat doen we altijd door de laatste vraag te stellen. Welk advies hebben jullie voor jong talent?
Volg je hart. Doe wat je leuk vindt. Denk ook niet te veel na over carrièreplanning de eerste 5 jaar. Verken meerdere dingen. Ga knallen. En het vormt zich ook deels vanzelf. En volg je hart, zou ik zeggen, denk ik.
Erik?
Ja, ik heb er eigenlijk niks op aan te vullen.
Jezus, jullie vullen elkaar wel
ze
echt
zijn
aan.
Ze zijn zo complimentair. Heerlijk. Ja, ik vind het
heerlijk. Heren, mag ik jullie onwijs bedanken voor het gesprek. Ik vond het onwijs interessant om met jullie aan tafel te mogen zitten over het proces en jullie gedachten achter andere zaken. Dus bedankt daarvoor. Maas?
Ja, super tof gesprek. Ik heb zin in Ajax vanavond.
Oké, ik ga afsluiten, want dit wordt weer te veel groot voetbalgesprek. Jij bedankt voor het luisteren. Volgende keer zijn we weer terug. Over 2 weken waarschijnlijk. Ik weet niet, tenzij 2039 is, dan staan de eerste 10 seizoenen natuurlijk al lang online. Vergeet vooral niet te abonneren in je favoriete podcast app. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Doe je dat toevallig via Apple Podcast? Een paar sterren zouden we wel te gek vinden. Het liefst 5, maar als je er minder wil geven, even goede vrienden. En een review schrijven zouden we ook te gek vinden. Tot zover. Tot de volgende.